Het is nu zomerperiode en in de zomerperiode doen we normaal gesproken min of meer losse preken. Maar mijn ervaring is dat in de zomerperiode meestal ook een doorlopend thema wel aan de hand is. Maar als ik nu zeg ik ga een serie doen, dat vind ik eigenlijk niet leuk, maar het is het wel. Wel dusdanig dat iedere preek op zich staat. Dus als je morgen met vakantie gaat of volgende week en je bent er niet. Natuurlijk mis je ons als dienst, maar het is niet zo dat er een verlengstuk in zit. Dat is eventjes ter voorbereiding. En ik wil 4 weken ongeveer met dit thema bezig zijn. Wees gelukkig. En dat is een opdracht. Je moet gelukkig zijn. En welke waarden daaronder zitten. Dus ik heb een leuke vraag aan je. En ik wil dat je er serieus even over nadenkt. Misschien zelfs even met elkaar praat. Als ik zeg gelukkig zijn. Waar denk je dan aan? Als ik zeg, joh, wees gelukkig. Waar denken we dan aan? Jij hoort erbij hoor, ja. Waar denken we dan aan? Jullie praten niet met elkaar, maar doe dat eens. Zeg eens tegen een ander waar jij nu aan gedacht hebt. Dat, Oké. Heeft iedereen een beeld van wat betekent om gelukkig te zijn? Heeft iedereen voor zichzelf wel wat gevormd? Dan heb ik een tweede vraag en dat is... We worden in de Bijbel opgedragen om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Waar denk je dan aan? Als je zegt een zoutend zout zijn en een lichtend licht zijn in deze wereld, waar denk je dan aan? Als ouders kinderen naar de kinderdienst brengen, zit ik niet meteen aan jou te denken. Maar... Ja, dat begrijp ik. Ja, daar ga ik ook niet op in nu. Zout en lichtend licht zijn, waar denk je dan aan? Denk je dan aan dingen doen? Denk je dan aan... Wat is dan de vraag? Kom op. Dus de eerste vraag was gelukkig zijn, waar denk je dan aan? Smileys en noem maar op. Zout en licht zijn, waar denk je dan aan? Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld, of in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat jullie goede daden zien. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dat laatste zinnetje lijkt erop dat Jezus dan wijst op dat je goede dingen moet doen, maar dat geloof ik echt niet. Ik denk dat hij ergens anders op wijst waar goede daden uit voortkomen. Staat zout en licht zijn, gelukkig zijn in de weg, of juist niet? Wat hebben die twee nou eigenlijk met elkaar te maken? Nou, ik moet nu even 3 minuutjes de tijd nemen en jullie meekrijgen in wat ik denk, of waar ik naartoe wil. Jezus verbindt gelukkig zijn en zout en licht zijn helemaal aan elkaar. Dat is voor hem hetzelfde. Bij ons niet. Bij gelukkig zijn en ook zout en licht zijn denken wij vaak aan dingen doen en we denken vaak aan omstandigheden. Als je gelukkig bent, dan heb je bepaalde gevoelens meestal. En zout en licht zijn vertalen we graag naar dingen doen. Terwijl Jezus gaat een laagje dieper in de beste preek die hij ooit gehouden heeft, als ze de bergreden, en daar gaan we het ook over hebben. In het hart van de bergreden zitten een aantal uitspraken die deze dingen aan elkaar verbinden. Gelukkig zijn en zout en licht zijn. Het gevaar is, omdat de tekst zo bekend is, is dat je dat dus gaat lezen en dat je eigenlijk zegt, ja, het is wel echt Jezus die dat zegt, dus het zal wel niet voor mij zijn, maar dat het wel degelijk voor jou is en dat je dus een beetje blijft hangen. Of dat je dat als gevoeglijke waarheid aanneemt en dat je het eigenlijk een beetje opzij legt, maar niet doorlaat dringen in het diepste van je hart. Waar Jezus het over gaat hebben, en we gaan zo meteen de tekst lezen, is iets wat dieper in het hart zit. En vanmorgen hadden we een profetie. En die profetie die... heel bekend, weet je, de ui die je moet pellen. En degene die de profetie uitsprak, die zei ook van... ja, het is allemaal zo bekend, weet je wel. Maar toch vraagt God vandaag, mag ik een laagje dieper gaan? En dat vond ik een hele mooie. Want dat is precies waar ik naartoe wil. Eén laagje dieper. Een andere profetie ging over dat als je met een ballon vaart, dan zie je dus altijd de dingen van bovenaf, een helikopterview. En als je over de Drunense duinen gaat, dan is het allemaal bos, maar midden in het bos liggen die zandheuvels, die duinen. En God wil ons daar ook wel eens uittillen boven de bomen waardoor je het niet meer ziet. Jouw verwachtingen rondom gelukkig zijn en jouw verwachtingen rondom zout en licht zijn en dat je de rust van een plek ziet. De vrede die God wil geven. Dus dat zijn de dingen waar ik naartoe wil. Ik ga zo meteen een aantal dingen zeggen en ook vragen stellen, waarvoor de deur opengezet kan worden dat je gaat denken, oh, ik doe het toch niet goed. Of dat ben ik niet. Of dat wil ik niet. Maar dat is niet de goede insteek. De insteek is, mag ik een deurtje van je hart open doen en daar eens even kloppen? En wil jij zelf een spiegel voor jezelf houden en eens wat dieper kijken in je hart? En dan niet van, wat zit daar fout, maar een verlangen aanboren. Die kant wil ik op, dat wil ik ook. Daar wil ik naar jagen. We hebben het lied gezongen als net, dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Waar verlang je dan naar? En ik denk dat je dan met mij verlangt naar de dingen die Jezus in de bergreden zegt. Daar verlang ik naar, dat dat van binnenuit komt. En voor de rest komen er dan een aantal woorden aan het bod, die in eerste instantie heel vervelend klinken. Maar als je er wat langer over na gaat denken, die een zucht en een verlangen in je hart kunnen opwekken waar ik naartoe wil. Nou, als ik die afspraak met jullie mag maken, dat we er zo in zitten en dat je niet morgen iets gaat doen of dat je met een schuldgevoel rond gaat lopen, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar dat je met een hartsverlangen gaat lopen van, hé, die kant wil ik ook op. Zo iemand wil ik zijn. Want zo iemand is zout en zo iemand is een licht in de wereld en zo iemand is gelukkig. Snappen doe ik het misschien helemaal niet, of niet helemaal. Ik ook niet. Maar Jezus zegt dat het zo is en het is ook zo. Want dat herkennen we wel. Oké, gaan we daarmee akkoord? Dan gaan we een stukje lezen. Matteüs 5, vers 1 tot en met 16. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, omdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Overduidelijk, in dit stukje verbindt Jezus gelukkig zijn met zout en licht zijn. En wij neigen altijd die dingen uit de Bijbel te knippen en dan een Bijbelstudie te geven over het een of over het ander. Wat ik ga doen is, ik heb expres de zalige sprekingen, zoals ze heet, of de gelukkige spreking moet je nu zeggen, zo naast elkaar gezet, want ik verbind ze ook in de komende preken, die twee steeds aan elkaar, die naast elkaar staan. Dan weet je dat. En waarom ik dat zo doe, gewoon omdat het leuk is en omdat het weer eens een andere insteek geeft. Waar gaan we het over hebben? Vandaag over nederigheid leidt tot barmhartigheid. En nederigheid en barmhartigheid zijn een van de twee waarden voor een gelukkig leven. En als je dat tegen mij zo bam zegt, dan krijg ik een beetje de kriebels. Om de simpele reden van, ik weet niet of ik nederig ben. Vind ik ook helemaal geen leuke uitdaging. En barmhartigheid komt ook weer zo heavy over. Maar de bergrede is ook heavy stuff. En nogmaals, ik ga het niet hebben over wat je doet. Ik ga het ook niet hebben over, nou moet je wat. Ik ga het hebben over wat in je hart zit. Want daar moeten we naartoe. Ik ga beginnen met dit. Nederigheid, de weg naar geluk. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Poeh. Het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel, dat is zelden. Dat is allemaal iets wat we willen. Daar functioneren we in. En we willen het ook allemaal hebben. En Jezus zegt hier even keihard, je bent pas gelukkig als je nederig van hart bent. En het koninkrijk krijg je als je nederig van hart bent. Ik dacht, als je veel studeert over het koninkrijk van God, dan krijg je het wel en dan weet je het wel. Maar hier word je ineens hard geconfronteerd met van, dat zit toch wel een laagje dieper. Dus de goede vraag die je nu moet stellen is wat is dat eigenlijk, nederig van hart zijn? Wat denken we dan? En de meeste van ons denken aan slaafs. En dat is het niet. Slaaf zou inhouden dat je maar iedereen gehoorzaamt en dat je de minste bent en noem maar op wat best goede zaken zijn. Maar de content die Jezus neerlegt is een hartshouding die verder gaat dan dat soort dingen of er juist helemaal van afwijkt. Nederigheid, het Griekse woord ervoor, komt overeen met humusgrond, met tuinpot aarde. Spul waar iets anders op kan groeien. Overgave, zodat anderen beter worden. Inzetten voor iets wat die ander beter maakt. Dat is nederigheid. Nederigheid richt zich niet op jezelf, maar op die ander. Nederigheid is dus niet de monnik die in een klooster gaat zitten, helemaal alleen of in een grotje. Die misschien wel een hele mooie houding heeft. En die misschien wel als nederig overkomt. Maar dat is nog niet precies wat Jezus bedoelt. Nederigheid hier is vooral erkennen dat je zelf hulp nodig hebt. Het niet zonder iets kan wat groter is dan jezelf. Nederigheid zegt van, ik denk niet te hoog van mezelf, dat ik het wel even kan. En de christelijke nederigheid roept dus voortdurend om help. Poep, heavy. Maar wel heel reëel. Want als je naar Jezus kijkt, en we zeggen allemaal dat we van Jezus houden en dat we hem willen volgen, dan zegt Jezus, ik kan niks van mezelf doen. Ik doe alles wat de Vader tegen me zegt. Ik ben alleen maar afhankelijk van Jezus, van God. De zoon des mensen kan niets van zichzelf. Dat is nederigheid. Weten dat jij afhankelijk van God bent. Als ik was begonnen met te zeggen van, zijn jullie afhankelijk van God? En het liedje van, ik hef mijn ogen, dan zeggen we allemaal ja. En wat raar dat je dus als je van de andere kant begint, dat als je niet oppast, zit je in een verkeerde hoek. Dus bij mij heeft dit in de loop van de jaren, in de loop van mijn leven, een heel andere betekenis gekregen. Nederigheid is niet zoiets van, oh, dat is nou zo'n zichtbaar iets in mijn huwelijk of in mijn werk of noem maar op. Maar wel dat ik in mijn huwelijk en in mijn werk en in dingen die ik doe, heel erg bewust ben van, ik ben afhankelijk van God en Hij die me inspiratie geeft. Ik ben afhankelijk van dat contact met Hem, zodat ik weet dat ik de goede dingen doe, niet omdat ik het kan, maar ik heb hem nodig. En dan niet in de hulpdingen, maar in de dagelijkse dingen. Het niet zonder God kunnen. Het gaat om een stukje verder. Het is niet alleen die hulpvraag, maar ik wil je nog een stapje verder leiden. Dat is naar deze. Er zijn maar twee dingen die Jezus van zichzelf zegt over zijn eigen karakter. En dat is dat hij zegt dat hij zachtmoedig en nederig van hart is. Dus als wij zeggen dat we op Jezus willen lijken, dan zijn er twee karaktereigenschappen die voor iedere christen helemaal bovenaan staan. Dat is zachtmoedigheid, wat het ook zijn mag, en nederig van hart zijn, wat het ook zijn mag. Nou, ik vind Jezus niet een nederig slaafs figuurtje. Maar hij zegt wel dat hij nederig van hart is. En dat haal je dan uit die teksten van: ik kan niks doen tenzij de Vader het me openbaart. Afhankelijk van God zijn, dat is wat nederigheid het diepste eigenlijk oproept. En zachtmoedigheid, daar komen we misschien een andere keer wel op, maar dat wil ik je wel uitleggen. Zachtmoedig betekent dat je moedig bent, dat je heel veel moed hebt, sterkte, maar dat je zacht bent tegelijkertijd. Dat is een combinatie. Het is als een getemd paard. Dat is het beeld wat dat oproept. Maar daar gaan we vandaag niet op in. Jezus was dus nederig van hart. En van hem en voor hem was ook het koninkrijk van de hemel. Gelukkig ben je als je zachtmoedig of als je nederig bent, want voor hun is het koninkrijk de hemelen. En Jezus was nederig en het koninkrijk was voor hem. Ik wil graag het koninkrijk, dus de goede vraag die ik moet stellen, Henk, ben je wel nederig? En hoe meet je dat dan? Want het wordt nog dwaas als ik ga zeggen tegen jullie, ik ben wel nederig. Je moet net zo nederig zijn als ik. Dan kijken jullie me ook aan van, dat klinkt erg trots en dus niet nederig. Dus hoe meet je dat bij jezelf? Nou, de maatstaf waarmee ik meet is vrij simpel. Dat is eigenlijk dit. Afhankelijk zijn van God. Weten dat je van jezelf als eigen mens tekortkomt. Tekortkomt en dat je daar afhankelijk van bent van God. Als je je tekort erkent, kan God je vullen. Iedere preek die ik hierover ga houden, ga ik ook de Message aanhalen. Dat is een vertaling uit het Engels van Eugene Peterson, een vrije vertaling, maar die is fantastisch. En die heb ik een aantal keren gelezen en op gemediteerd. En Joke Richters heeft die fantastisch vertaald, dus die maken we dankbaar gebruik van. Maar als je erkent dat je zelf tekortkomt, dan stel je open dat de Heilige Geest je kan vullen. In de mate dat jij en ik zeggen, ja, maar ik weet het. Of zoals ik het wil. Of ik voel dat ik het zo moet doen. En je bent heel erg op jezelf gericht. Is er dus ook geen ruimte dat God het kan vullen. Of je een andere kant op kan sturen. En als we zeggen we zijn afhankelijk van God, denk ik dat we allemaal dat een beetje te snel zeggen. Want je weet dat het waar is. Dus je zegt, tuurlijk ben ik afhankelijk van God. Maar in hoeverre ben je afhankelijk van God in je huwelijk? En hoe krijgt dat een plek? In hoeverre ben je afhankelijk van God in vaderschap, in je vrienden, in de familie? En hoe uitzicht dat in jouw leven? In hoeverre ben je afhankelijk van God voor je financiën, je werk en al die andere dingen? Dat snap ik. Dat bidden we iedere dag. Heer, wilt u met me zijn, dat. Toch? Maar hoeveel van jullie bidden wel eens, Heer, wilt u mijn tekorten in mijn huwelijk aanvullen met uw genade, met uw vrede? Leer mij een betere man te zijn voor mijn vrouw. Is dat ook een deel van je leven? In je vriendschappen, in je familie. En ik denk dat Jezus daarop duidt. Niet zozeer dat je dat gebed hebt, maar dat die houding er is van een nederigheid. Daar waar wij tekort kunnen komen, kan God ons vullen. Als we denken dat we het zelf kunnen, uiteraard bidden we dan wel voor Gods zegen, dan is er niets voor God om op te vullen of aan te vullen. Alleen maar om onze verwachtingen te voldoen. Dus als jij denkt, dat kan ik. Dus laten we zeggen, we maken als gemeente een geweldig plan om Rotterdam te bereiken. En wij zeggen, wij kunnen het, wij kunnen het, wij kunnen het. Dan heeft God nog maar één keuze, wel of niet zegenen. Op het moment dat je zegt, Heer, dat zou een fantastisch plan zijn, maar wij kunnen het niet. We zijn afhankelijk van u. Dan zegt de Heer, nou kan ik het vullen. En dat is de houding die in je hart moet zitten. Althans, waar Jezus op duidt. Oké, de tweede stap. Nederigheid leidt tot barmhartigheid. In vers 7 staat gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Die vinden we altijd wel makkelijk. Van als ik nou maar goed doe voor een ander, dan krijg ik zelf ook goedheid terug als ik het nodig heb. Dat is de goedkope en snelle weg. En die is waar. Die is zonder meer waar. Het vervelende alleen is dat die barmhartigheid die je zelf wil ontvangen nooit komt op het moment dat jij het wil hebben. Die komt altijd later of je hebt hem al gehad. En op het moment dat je het hard nodig hebt, denk je, waar blijft het nou? Nou, dat is, daar zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Dus zo simpel ligt het niet. Een nederige mens beseft namelijk welke barmhartigheid hij ontvangt. Een trots iemand vindt alles normaal. Een trots iemand ontvangt ook niet, want die denkt dat hij het zelf heeft. Een trots iemand zegt dat hij nederig is en een nederig iemand durft dat niet te zeggen. Dat is het verschil tussen trots en nederigheid. Iemand die zegt, oh ja, maar ik ben wel nederig, is hoogstwaarschijnlijk erg trots. Iemand die zegt van, poeh, daar valt bij mij nog wel wat aan te fietsen en aan te maken. Dat is iemand die nederig is. Nederigheid erkent, ja, maar ik heb zelf zoveel barmhartigheid nodig, want ik kom voortdurend tekort. Als God niet in mijn leven me leiding geeft, dan gaat het hartstikke fout. En daarom heb ik barmhartigheid ontvangen. En omdat je zelf ontvangen hebt, kan je ook zelf weggeven. Dan krijg je ook de echte barmhartigheid. En niet alleen maar de goede daden. Het zit allemaal een beetje dieper dan de oppervlakkige laag die we vaak aan anderen laten zien. Ook barmhartigheid als antwoord op een nood is niet waar ik het over heb. Oh, die en die heeft nood, laten we wel geld geven. Dat is gewoon mededeelzaamheid en al die andere dingen. Barmhartigheid als hartshouding, als waarde gaat een stapje dieper. Een paar miljoen ophalen voor Haiti is in Nederland helemaal geen probleem. Maar dat overtuigt mij nog niet dat Nederland barmhartig is. Dat weet je 3 weken na de ramp wel. Als mensen zeggen van, ik heb nou wel genoeg gezien op televisie hoor. Ik heb mijn centen gegeven, nou moet afgelopen zijn. Barmhartigheid is een diepe waarde die in je binnenste zit en die je moet cultiveren, die er allemaal bij ons zit. En dat is met nederigheid van hart precies één ding. Het zit al in je, alleen het moet je bewustzijn raken en je moet het cultiveren, je moet het omarmen, je moet het lief hebben. Lief hebben om nederig te zijn, lief hebben om barmhartig te zijn, omdat die twee je heel dicht bij God brengen. Omdat ze ook van God komen. Hier komt ie. Als je niet barmhartig bent, komt dat omdat je niet realiseert dat je zelf ook niks hebt. Heel simpel. Iemand die niet barmhartig is, realiseert zelf niet dat hij zelf ook tekort heeft en ook barmhartigheid nodig heeft. Iemand die barmhartig is, realiseert zich maar al te zeer van, ja, maar ik kom zelf ook tekort. Ik heb ook behoefte aan meer. En dan niet geld, daar moet je niet direct aan denken, aan meer van God. Johannes 5, vers 19. Waarachtig, ik verzeker u, de zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Ken jij iemand die barmhartiger was dan Jezus? Ik niet. In alles wat hij deed, was hij barmhartig. Was hij nou barmhartig omdat de nood zo groot was? Nee, want soms liep hij langs nood heen. De man aan de poort die later genezen wordt door Petrus, die zat er al jaren. Nee, als Jezus geconfronteerd wordt, dan keert hij in zichzelf, in zijn contact met de Vader, vanuit een nederigheid van ik heb u nodig. En vanuit een zekerheid van, ik als mens kan het niet. Ik heb de vervulling van Gods Heilige Geest nodig. Waarin die stapte dan in zijn bediening van het koninkrijk. Als barmhartigheid zichzelf zou betalen, is het geen barmhartigheid meer. Dat is het nadeel van al die toestanden die wij soms overhoop halen als er weer een ramp is. En laten we nou eens eerlijk zijn. Heeft de tsunami nou echt jouw hart veranderd? Dat is al een aantal jaren geleden. Haiti, heeft dat nou jouw hart veranderd? De aardbeving in Japan. Gelukkig zijn ze daar technisch goed ontwikkeld, dus daar valt toch altijd wel veel reuze mee. Dus ook al zijn die beelden nog zo aangrijpend, daar kan je je leven niet op bouwen. Je wordt niet gelukkig met omstandigheden die goed zijn. Dat is wel een zegen en heel plezierig, maar daar zit niet de waarde. Je bent geen zout en licht en licht door alleen maar de goede daden te doen en veel te geven aan zulke projecten. Wat je overigens niet moet nalaten. Maar daar zit de barmhartigheid niet. De barmhartigheid zit dus veel dieper in je hart als een karaktereigenschap en een waarde waarop jij je leven bouwt. En als dat dieper in je hart zit, vind je daar geluk. Dat is opmerkelijk, of niet? Ik vind dat opmerkelijk. Henk, ben jij dan zo nederig en zo barmhartig? Verre van dat. Maar er is iets in mijn hart, als je nou dat lied zingt, als een hert dat verlangt naar water, zijn dat de dingen waar ik wel naar verlang, waarvan ik weet, dat is wat God me geven wil. En daar wil ik in groeien. En daar groei ik niet in door morgen weer 10 extra te geven aan dit of dat. En dat doe ik ook niet. Daar groei ik ook niet in door vanmiddag te zeggen, Joke, wat wil je allemaal? Ik ben zo nederig, kijk eens wat ik doe. Dat schiet niet op. Het is een zucht in mijn hart die ik bevredigd wil zien worden. En wat alleen de Heilige Geest kan doen. En wat je alleen maar kan doen omdat je werkt, dat God je daarnaar trekt. Je kent de spreuken wel, weet je wel. Diep, koolzouten diep. De diepte roept uit naar de diepte. De diepte van je hart roept uit naar de diepte van God. En stap niet in de valkuil van religie, van dingen doen. Oké. Iedere preek wil ik afsluiten met de message. En dan wel vertaald door Joke Richters. Daar mag je dadelijk ook applaus voor geven, maar doe dat maar na de dienst. En ik vind hem zo mooi. Ik kan er echt van genieten. Hij zegt dan, je bent gezegend wanneer je aan het eind van je Latijn bent. Minder van jou betekent meer van God en zijn heerschappij. Nou, daar kan ik week op kouwen in de auto. Soms rijd ik naar Hilversum en dan komt dit weer bij mij naar boven. Dan zet ik de radio uit. En dan maar eens 10 minuten nadenken. Minder van mij betekent meer van God. Oh ja, zo is het. Dus Heer, laat er vandaag niet te veel van Henk naar voren komen, maar meer van u. En dat roept wel wat strijd op. Vers 7 zegt, je bent gezegend wanneer je voor anderen zorgt. Wanneer je zorgzaam bent, zul je merken dat er ook voor jou gezorgd wordt. Door wie? Door God natuurlijk. Daar gaat het om. De weg naar geluk is waar Jezus precies tegenover stelt aan wat we horen om ons heen. De wereld zegt meer, 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 meer voor jezelf. Denk aan jezelf. Zorg dat je er zelf goed vanaf komt. Dat is wat de wereld je probeert aan te bieden. Maar hoe meer je focust op jezelf, hoe blinder je wordt voor de ander. Jezus zegt, erken dat je tekort komt, zodat God je kan vervullen. Dan betoont God je barmhartigheid, die jij, omdat je je nood bij je anderen ziet, ook weer aan anderen kan uitdelen. En dan is het iets van jezelf. Je geeft een stuk van jezelf en niet van je portemonnee of van andere dingen, wat overigens ook goed is. Ik wil afsluiten met een barmhartigheidstest. 6 vragen. De laatste vraag is natuurlijk, en ben je gelukkig? Maar laten we die vragen eens doornemen en laten we daar lekker de religieuze kant ook even van belichten. Voor wie leef ik? Mag ik die vragen aan je stellen? En zeg nou niet te snel, voor Jezus. Ik leef heel vaak voor mezelf. Tot mijn eigen schande moet je dat iedere keer weer herkennen. Als je voor Jezus leeft, dan moet je zeggen: de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dus als ik voor Jezus leef, moet ik een positie kiezen die moet leiden naar het volgen van de meest barmhartige persoon. Dan heb je de vraag goed gesteld. En dan kom ik tot ontdekking: sodomietes, wat leef ik veel voor mezelf. Heer, wilt u aan mijn hart werken? Want ik zeg te snel dat ik voor u leef. Ben ik een gever of ben ik een nemer? God is een gever. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Al zo lief heb ik de ander dat ik graag neem. Geven. Ben ik een gever of ben ik een nemer? Heb ik iets te geven? Je kunt alleen maar geven dat wat je zelf ontvangen hebt. En de diepste dingen en de mooiste dingen die jij kan geven zijn niet je geld of tijd of dingen doen. Maar is wie je zelf bent en wat God van jou maakt. En daar begint het zoutend zout en lichtend licht ineens heel dichtbij te komen. Zo snel vertalen wij dat weer in projecten. Maar ik was moe van woord. Terwijl, als ik denk aan een man als Jack Hafer, denk ik aan de man. Als ik denk aan een man als Ron Mel, goede vrienden van me geweest. Of nog, dan denk je aan de persoon. Als ik denk aan mijn eigen vrouw, als ik denk aan meerdere mensen, dan ineens komt daar de mens dichtbij die je waardeert en die je een relatie mee hebt. En niet de dingen die ze deden of wat dan ook. Die kunnen ook goed zijn of soms ook niet zo. Draag ik ongemak voor anderen? Ik hoop van wel. Ik zou eerlijk zeggen, Haiti en Japan draag ik heel weinig ongemak. Ik heb geld gegeven en dat was goed. Het is ook ver weg. Maar ik draag soms ongemak naar medeoudsten, naar gemeenteleden, naar collega's bij de EO. Er zijn een paar familieleden die me voortdurend ongemak bezorgen. En dat draag ik omdat ik weet dat God dat van me vraagt. En daar begint mijn barmhartigheid. Ik snap wat er tussen jullie gezegd wordt. Is er iets in het huishouden niet in orde? Dan moeten we met jullie bidden. Oké. Ja. O Heer, heb barmhartigheid met hen beiden. Hè? Dus zie het nou zo. Iedereen heeft ze, Klaas of Don Quixote hebben we later gezegd. Iedereen heeft zo'n figuur in zijn leven die je gewoon ongemak geeft. En het liefste wil je ontlopen. Maar als je de relaties goed naast elkaar zet, dan kan je het niet. En dat kan familie zijn, dat kan vrienden zijn, dat kan in de kerk zijn. Dat maakt niet uit, ze zijn er altijd. En als je dat nu ziet, niet in de plaats van, oh, hoe ga ik daar nou mee om? Maar als de momenten er zijn, dat je zegt van, Heer, daar zoek ik de uitdaging van u. En dat is mijn barmhartigheid. Ik heb van de week een lunchafspraak gehad met iemand en dat is echt voor mij zijn de meest moeilijke. Ja, moeilijk is te veel gezegd. Heel vervelend. Ik zie er altijd tegenop. Maar dat je toch in gebed kan zeggen, ik betoon mijn barmhartigheid omdat ik dat ongemak met plezier ga dragen en er niet vanaf wil. En de laatste vraag is hele simpele. Ben jij gelukkig? Als je nederig en barmhartig bent, dan ben je dus gelukkig. Situaties kunnen heel moeilijk zijn. Meestal nederig en barmhartig en het geluk komt. Meestal later dan dat je zelf wil. Situaties kunnen ook moeilijk zijn. En je kan ook nemen wat het voor jezelf is. En alleen aan jezelf denken. En een kortstondige vrede ervaren die je geluk noemt. Maar uiteindelijk word je ongelukkig. Ben je gelukkig? Dan ben je dus ook nederig en barmhartig. Ben je nederig en barmhartig, dan word je altijd gelukkig. Dat is wat Jezus zegt. Ik wou het daarbij laten. En ik snap dat dit heavy preken zijn, hoor. Dat meen ik echt. En ik wil daarom echt afsluiten met van, en dat is niet wat ik wil. Ik vind dat er zoveel schoonheid in zit, in wat Jezus zegt. Alleen het roept een laagje dieper. Het vraagt van je van, mag daar nou ook eens wat komen? Kom je uit een hoek waarin God heel straffend is en heel vervelend, dan zijn dit hele lastige dingen om neer te zetten. Omdat daar voortdurend een oordeel boven hangt. Ken je onze Vader als een liefhebbende Vader, dan wordt het uitdagend. Want dan zie je Jezus en dan zeg je, ik wil worden zoals Jezus. Een gelukkige persoon als Jezus kan ik me niet voorstellen. En dat is echt geluk. En daar streef ik naar. En als hij zegt, ik ben nederig van hart en zachtmoedig, dan wil ik dat ook zijn. En dat niet vanuit ik moet doen. Maar vanuit een hartsverlangen wat uit aanbidding gaat groeien. Ik vond het heel mooi in de aanbidding, weet je wel, als een hert. Daar begint het. Dat verlangt naar water, naar leven, naar het geluk van God. Koester je dicht bij de Heer en God zal geven de verlangens van je hart. Dat is wat de psalmist zegt. En dan zijn dat dit soort dingen. Ga dat niet proberen te doen, dan heb je mijn preek niet begrepen. Maar als ik heb mogen kietelen aan de diepste van je hart van, hé, dat wil ik ook, dan heb ik je geraakt. Kunnen we het zo oppakken? Zullen we onze ogen sluiten en laten we deze dienst afsluiten? Heer Jezus, als u tot de wereld spreekt in de bergreden, dan is dat de meest belangrijke preek die ooit gehouden is. En wat een moeilijke dingen zegt u daar. U zegt dat we gelukkig zullen zijn als we nederig zijn. Heer, dat staat zo haaks op onze wereld. U zegt dat nederigheid tot barmhartigheid leidt. Heer, en het kraakt in mijn hersenen. En wat ik van u nu vraag is voor ons allemaal, Heer. Dat u ons naar dat andere pijl brengt. Eén laagje dieper in mijn hart. En dan heb ik maar één hartsverlangen. Heer, ik wil op u lijken. Ik wil groeien in wie u bent. En ik wil zijn zoals u bent. En laat dat in mijn hart een groeiend verlangen zijn. Als een hert dat verlangt naar water. En als ons verlangen naar u uitgaat. En we erkennen, Heer, daar kom ik zo schromelijk in tekort. Dan mogen we ook weten dat u dat gaat vullen. En dan niet met morgen een prettig gevoel, maar dat we andere mensen worden die een zoutend zout en een lichtend licht in deze wereld mogen zijn. En waar deze wereld zo ontzettend naar hunkert, het openbaar worden van uw kinderen. En daar strekken we ons naar uit, Heer Jezus. Amen.